Vanmiddag wil ik u graag meenemen naar Richteren hoofdstuk 3. Op verzoek van één uwer. Richteren 3. De geschiedenis van de richter Ehuds. Wij lezen daarover in vers 12. Maar de kinderen Israëls voeren voor te doen dat kwaad was in de ogen des Heren. Toen sterkte de Heere Eglon, de koning der Moabieten, tegen Israël, omdat zij deden dat kwaad was in de ogen des Heren. En hij vergaderde tot zich de kinderen Ammons en de Amalekieten, en het toog heen en sloeg Israël, en ze namen de palmstad in bezit. En de kinderen Israëls dienden Eglon, koning der Moabieten, 18 jaren. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere, en de Heere verwekte hun een verlosser, Ehud, de zoon van Gera, een zoon van Jemili, een man die links was. En de kinderen Israëls zonden door zijn hand een geschenk aan Eglon, de koning der Moabieten. En Ehud maakte zich een zwaard dat twee scherpten had, waars lengte een el was, en hij gordde dat onder zijn klederen aan zijn rechterheup. En hij bracht aan Eglon, de koning der Moabieten, dat geschenk. Eglon nu was een zeer vet man. En het geschiedde, als hij geëindigd had het geschenk te leveren, zo geleidde hij het volk die het geschenk gedragen hadden. Maar hij zelf keerde wederom van de gesneden beelden die bij Gilgal waren en zeide, ik heb een heimelijke zaak aan u, o koning, de welke zeide, zwijg. En allen die om hem stonden, gingen van hem uit. En Ehud kwam tot hem in, daar hij was zittende in een koele opperzaal die hij voor zich alleen had. Zo zeide Ehud, ik heb een woord Gods aan u. Toen stond hij op van de stoel. En Ehud dan reikte zijn linkerhand uit en nam het zwaard van zijn rechterheup en stak het in zijn buik. Dat ook het hecht achter het lemmer inging en het vet om het lemmer toesloot, want hij trok het zwaard niet uit zijn buik en de drek uitging. Toen ging Ehud uit naar de voorzaal en sloot de deuren der opperzaal voor zich toe en deed ze in het slot. Als hij uitgegaan was, zo kwamen zijn knechten en zagen toe en ziet, de deuren der opperzaal waren in het slot gedaan. Zo zeiden zij, zeker hij bedekt zijn voeten in de verkoelkamer. Als ze nu tot schamens toe gebeid hadden, ziet, zo opende hij de deuren der opperzaal niet. Toen namen zij de sleutel en deden open en ziet, hun lieder heer lag ter aarde dood. En Ehud ontkwam, terwijl zij vertoefden, want hij ging voorbij de gesneden beelden en ontkwam naar Sehirat. En het geschiedde, als hij aankwam, zo blies hij met de bezuin op het gebergte van Efraïm, en de kinderen Israëls togen met hem af van het gebergte, en hij zelf voor hun aangezicht heen. En hij zeide tot hen, volgt mij na, want de Heere heeft uw vijanden, de Moabieten, in uw lieder hand gegeven. En ze togen af hem na, en namen de veren van de Jordaan in naar Moab, en lieten niemand overgaan. En ze sloegen de Moabieten te diertijd omtrent 10.000 man, allen vette en allen strijdbare mannen, dat er niet één ontkwam. Alzo werd Moab te 10 dagen onder Israëls hand ten onder gebracht, en het land was stil 80 jaren. En dat is dan de hele geschiedenis van deze richter Ehud. Ik moet u zeggen dat het is een korte geschiedenis en daarmee is het ook niet al te ingewikkeld. Natuurlijk, historisch gezien is het helemaal een eenvoudige zaak, want het is een van de vele verhalen, zoals we ze hier in het boek Richteren vinden. De verhalen namelijk die steeds opnieuw zeggen dat Israël deed wat kwaad was in de ogen des Heren en dat dan de Heer de een of andere vijand sterkte, bekrachtigde betekent dat. En die vijand die verdrukte dan het ongelovige of het afgodische Israël en na verloop van tijd, wanneer Israël zich bekeerde, zond de Heer dan een richter te midden van Israël, die het volk dan weer verloste van de vijand. En zo gaat dat steeds heen en weer. Dat is niks bijzonders en dit verhaal is dan één van de vele. Maar toch is het zo dat al deze verhalen geschreven staan tot voorbeelden van ons op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn, zegt 1 Korinthe 10. En zo is het ook. En bovendien hun is het overkomen ons tot voorbeelden, zegt ook 1 Korinthe 10. En dat betekent dat net als al die andere geschiedenissen hier in ditzelfde boek, ook deze geschiedenis ons een illustratie geeft van de einde der eeuwen. Want daar komt het op neer. Het is het beschreven staat er in 1 Korinthe 10, tot voorbeeld van ons op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. En zo is het maar net, want het einde van de tegenwoordige eeuw en daarmee van de eeuwen, dat wordt bepaald door de overwinning die de Heer Jezus Christus betaald heeft over de God deze eeuw, namelijk Satan zelf. Met andere woorden, al deze geschiedenissen spreken altijd maar over één ding, namelijk de wijze waarop de Heer Jezus Christus de overwinning op de tegenwoordige eeuw behaald heeft en een de toekomende eeuw in werking gesteld heeft. Of anders, hoe hij een einde gemaakt heeft aan de oude wereld en de eerste beginselen der wereld. En hoe hij een begin heeft gemaakt aan een nieuwe schepping. Daar gaat het altijd om. En wij kunnen dat veel korter samenvatten. Het spreekt namelijk altijd over de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen zijn vernedering en zijn verhoging. En dat is ook hier, wordt ook hier geïllustreerd in deze geschiedenis van Ehud. Er is niet zoveel moeilijks aan, alleen de details zijn altijd weer anders. Er zijn altijd andere verwijzingen in de geschiedenissen te vinden. Maar alles bij elkaar blijkt het toch altijd een eentonig verhaal te zijn, zoals iemand mij ooit eens zei. Want ik weet niet meer wie, ja ik weet nog wel wie het was, die zei, het is bij jullie altijd zo eentonig, gaat altijd maar over Christus. En dat is het beste compliment wat ik ooit gehad heb. Dus vandaag hebben we het daar ook over, hè? Richter 3 dus. Vers 12, waar staat de kinderen Israëls voeren voor te doen dat kwaad was in de ogen des Heren. Of het kwaad was in hun ogen, wel waarschijnlijk niet. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het is nooit de vraag of dingen kwaad zijn in onze ogen. De vraag is altijd of het kwaad is in de ogen des Heren. En het kan wel eens wezen, want dat blijkt steeds weer, dat dingen die goed zijn in onze ogen kwaad zijn in de ogen des Heren. Maar andersom komt het ook nogal eens voor dat de dingen die kwaad zijn in onze ogen, in de ogen van de Heer wel degelijk goed zijn. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Het gaat er maar om dat niet wij de normen stellen, maar dat de Heer zelf zijn normen stelt. En in zijn ogen waren de dingen die Israël deed kwaad. Wat het allemaal was, weten we niet, maar als we het kort samenvatten, betekent het gewoon dat men andere goden diende dan de Heer. En dan staat er, toen sterkte de Heer Eglon, de koning der Moabieten, tegen Israël. En niet alleen ging het daarbij om de Moabieten, maar ook om de zonen van Ammon, vertaald met kinderen van Ammon in vers 13. Dus dat zijn dan Ammonieten. En ook de Amalekieten worden erbij genoemd. De Filistijnen worden er niet bij genoemd. Maar dat hoeft ook niet, want dat weten we altijd zo wel. Hè. Die zijn daar ook altijd bij namelijk. Als je Ammonieten hebt, dan Moabieten en Amalekieten, dan zit het er dik in dat er ook inderdaad Filistijnen bij zijn. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Het gaat erom, om deze volken die hier genoemd worden, waarvan het belangrijkste is dat het familie is van Israël. Ammon, Moab en Amalek zijn namelijk broedervolken van Israël, omdat ze behoren tot de andere tak van de familie, om het nou kort te zeggen. Amalek, om die maar even eerst te noemen. Amalek is een zoon of kleinzoon, dat vergeet ik altijd, van Esau. Ik mag het ook vergeten, want in de Bijbel maakt het toch geen verschil. Een kleinzoon is ook een zoon. Dus Amalek is een kleinzoon van Esau. En Esau is immers de oudere broer van Jacob. Dus het is een broedervolk. En Moab, zowel als Ammon, zijn zonen van Lot. Dat is een heel ingewikkeld verhaal, maar misschien dat ik het daar nog eens over heb. Er is al eerder naar gevraagd, maar ik beloof u dat ik daar over niet al te lange tijd over zal spreken. Over hoe dat dan allemaal zo kwam. Maar het waren twee zonen van Lot, Ammon en Moab. Het waren trouwens ook kleinzonen van Lot en dat maakt het zo ingewikkeld. Daar mag u de rest van de dienst over nadenken hoe dat zat. Maar dat kan inderdaad, blijkbaar. Maar het waren zonen van Lot en Lot was een zoon van Haran en Haran was een zoon van Terach. En Terach was de vader van Abraham. En dat was wat ingewikkeld. Maar wat ik dus zei is dat deze Ammon en Moab behoorden tot de oudere tak van de familie. Want Abrahams oudere broer Haran had een zoon Lot en kleinzonen, namelijk Ammon en Moab. En daar gaat het maar om, zodat Amalek hangt samen met de oudere broer van Jacob, Esau, en Ammon en Moab hangen samen met de oudere broer van Abraham. En zo hebben ze in feite dus dezelfde betekenis. Het zijn die volkeren die in ieder geval naar de mens oudere rechten hebben en die dan ook altijd uitbeeldingen zijn van de zonde die het volk van God Israël altijd belaagt. Dat ik het maar eenvoudig houden zo. Hè? Maar het zijn in de eerste plaats altijd de oudere broers die de jongeren onderdrukken. Dat blijft steeds hier het geval te zijn. En u weet hoe het is met de jongeren. De jongeren krijgt namelijk meestal het eerste geboorterecht. Niet helemaal altijd. Maar meestal wel ten koste van de ouderen. En valt dus ook ten prooi aan de jaloezie van de ouderen. En dat speelt allemaal hierbij een rol. Als er dan al vijanden zijn van Israël, van het natuurlijke Israël, dan zijn dat uiteraard de broedervolken van Israël. Vanwege vanwege de rivaliteit tussen die volkeren. En wij zeggen dat vandaag wat makkelijker. Wij hebben het gewoon over Israëli's, of eigenlijk Joden zeggen we meestal, en Arabieren. En daar komt het op neer. En onder Arabieren verstaan wij tegenwoordig al deze volkeren, Ammon, Moab, Edom enzovoorts. Maakt wel maar geen verschil tussen. We vegen het bij elkaar en geven het één naam, Arabieren. En daar gaat het hier in feite dus om. Nou, het zijn dus de gebruikelijke volkeren, de oudere volkeren eigenlijk, die Israël dwars zitten. En een van de dingen die genoemd wordt is, zij namen de Palmstad in bezit. De Palmstad, dat is niet moeilijk, dat is gewoon Jericho. Dat is bekend. Dat is een bijnaam van Jericho. Toch wordt het hier niet Jericho genoemd, maar het wordt hier Palmstad genoemd. Omdat de palm verwijst naar, ja, hoe zal ik het nou zeggen? De palm verwijst naar de uiteindelijke kroning van de Messias. Daar komt het ongeveer op neer. De palm is in elk geval de uitbeelding van het gelovig overblijfsel van Israël. Een palm is in het Hebreeuws Tamar. En Tamar is vervolgens de naam van heel wat dames, meestal van koninklijke bloeden in de Bijbel, prinsessen dus eigenlijk, die even zoveel uitbeeldingen zijn van het gelovig overblijfsel van dat volk, van Israël namelijk. En de palmboom zelf is eenvoudig één groot opgericht teken, spreekt dus over de opstanding, één lange kale stam eigenlijk, want dat is het, en gekroond met een kroon, een echte kroon van bladeren. Dat is alles, het is een heel eenvoudig beeld. Een lange stam met daarop een kroon. Het is een beeld van de opstanding uit de dood. En de kroon die de opgewekte, de wedergeborene ontvangt. En uiteraard spreekt het in de eerste plaats over Christus. En vervolgens spreekt het over het overblijfsel van Israël. Een wedergeboren overblijfsel van Israël uiteraard. Wat inderdaad met God zal heersen. Want dat betekent de naam Israël. Het zal heersen met God. En de palmboom is daar de uitbeelding van. Verder valt er over Jericho weliswaar heel wat te vertellen, maar aangezien de naam Jericho hier niet genoemd wordt, voel ik me daartoe ook helemaal niet geroepen. Het gaat maar om dat het hier de Palmstad heet, zodat de betekenis van de plaats hier wat anders is, wat afwijkend is van andere schriftgedeelten. Jericho werd dus door deze Moabieten en Ammonieten veroverd. Nou, de zaak is dan dat er staat dat de kinderen Israëls, vers 14... die dienden Eglon, koning der Moabieten, 18 jaren. Eglon is dus de koning der Moabieten. En Eglon is zo zonder meer eigenlijk de uitbeelding van de grote tegenstander, namelijk van Satan zelf. Dat is natuurlijk vrij gemakkelijk om dat zo te zeggen. Want als het om een kwaaie figuur gaat, dan zeg je gewoon, hij is de personificatie van het kwaad. Dat is dus altijd de duivel zelf. Maar dat is hier inderdaad natuurlijk zo. En dat blijkt ook uit zijn naam, want Eglon komt van Agal, of Egel, net hoe men het uitspreekt. En dat is een cirkel. Dus zijn naam betekent dat hij rond is. Nou, was hij dat ook. Maar dat... maar dan staat een paar versen verder. Daar hebben we het nou nog niet over. Maar echt, dat betekent het dat hij cirkelvormig was. Nou, hij deed zijn naam dus eer aan. Misschien was het dan ook een bijnaam. Misschien was het wel de bijnaam die hij van de Israëlieten kreeg. Dat zou best kunnen. Maar dat doet er nou verder niet toe, hè. Zoals de Saulus van Tarsen Paulus noemde. Behalve dan dat de Heer hem ook zo noemt. Maar er zijn natuurlijk redenen waarom juist die naam gevoerd wordt. Nou, hoe dan ook, hij was dus rond. Maar het leuke is natuurlijk dat het, die cirkelvorm, tegelijkertijd uitbeeldt de eeuwigheid. Een cirkel is altijd een uitbeelding van de eeuwigheid. Van alles wat eeuwig is. Een cirkel die sluit. Dat is in ieder geval de bedoeling. Deze cirkel, overigens, laat ik u dat van tevoren zeggen, sloot niet. Ik kan het u nu zeggen, want straks vergeet ik het misschien, hè? Nee, hij werd doorgesneden met een zwaard, namelijk. Hij was wel een gesloten cirkel, maar het zwaard sneed de cirkel door. Dat is eigenlijk wat er gebeurde. Dat wil zeggen, dat wat voor eeuwig zou hebben moeten zijn, geworden, dat bleek niet eeuwig te zijn. Het werd namelijk doorgesneden, daar gaat het om. Dat wat voor eeuwig bestemd was, bleek niet voor eeuwig te zijn. U moet daarbij bedenken dat dat Eglon als beeld van Satan ook voorgesteld kan worden door bijvoorbeeld die bekende armbanden, die kent u waarschijnlijk nog wel, die zijn zo mooi rond in de vorm van een slang. En de oude slang is in ieder geval een type van Satan. Het is een slang die de cirkel rondmaakt, een slang namelijk met een staart in zijn bek. Het komt veel voor op oude afbeeldingen ook. Een oud teken, een slang die de staart, zijn eigen staart in de bek heeft, maar dat betekent dat hij de eeuwigheid tot stand brengt, of wil brengen. Want het is maar de vraag of hem dat ook lukt. Hier lukt het er niet, want hij wordt doorgesneden, daar komt het op neer. Maar ik zal u nog een paar verwijzingen geven. Die cirkel namelijk, dat woord voor cirkel, egel, of agal, of hoe je dat maar uitspreekt, dat is ook het woord voor het kalf. Dat wil zeggen, voor het gouden kalf. Kalf van de stier. In de meeste, in de handwoordenboeken staat dan ook altijd dat Eglon betekent het kalf. Een kalf van de rund of kalf van de ors, of weet je veel wat ze er allemaal van maken. Dat kan wel zijn, maar het betekent echt cirkelvormig. Maar hetzelfde woord wordt ook gebruikt voor een kalf en met name voor het gouden kalf. En ook het gouden kalf, wat gebruikt werd voor afgoderij, is inderdaad, omdat het voor afgoderij gebruikt werd, is inderdaad dan een beeld van de grote tegenstander, Satan zelf. De grote rivaal van Christus. Want het echte kalf, degene die echt de eeuwigheid tot stand brengt, degene die echt de cirkel sluit, de echte jonge generatie, dat is een kalf immers, is uiteraard gewoon Christus zelf. Maar dat is het hier uiteraard niet. Hier wordt deze cirkel dan ook doorgesneden en het gouden kalf werd ook inderdaad verpulverd, vermalen. Zie? Maar het gaat erom dat we te doen hebben met iemand die de positie van Christus ambieert. Dat wil zeggen, hij stelt zich in de plaats van de Messias zelf of in de plaats van God zelf. Nou, dat is deze Eglon dus, de cirkelvormige. Daar staat dan dat hij gediend werd door de kinderen Israëls 18 jaar. Wel, van over 18 is wat veel te zeggen, daar kan ik wat moeilijk doen. Maar ik kom eigenlijk via dat getal 18 aan deze geschiedenis, omdat ik betrekkelijk kort geleden, niet op de band overigens, gesproken heb over Lucas 13, waar in drie geschiedenissen achterin volgens twee keer gesproken wordt over 18. Namelijk in Lucas 13 vindt u het verhaal van de toren van Siloam, die omviel, waardoor 18 mensen gedood werden. En de Heer zegt, zelfs zegt daarover, dat het opgevat moet worden als een teken. Want als Israël zich niet bekeert, zal het hen vergaan, zoals die 18. Namelijk de toren van Siloam zal op hen vallen. En het beeld daar, het plaatje daar, dat kan ik heus wel gauw uitleggen, dat is niet zo moeilijk. Siloam is namelijk een vijver. Want dat blijkt uit Johannes 9. Het is namelijk een badwater heet het dan. Hè? Waar het water is samengestroomd en waar men, als men blind geboren is en het slijk op de ogen heeft, genezing kan ontvangen. Dat water is dat. Maar het water, dat samengestroomde water, is gewoon een beeld van het oude verbond. De wet. Het oude verbond. De woorden Gods. Op zichzelf brengt het geen genezing, maar als men bestreken is met het slijk, wat voor een deel afkomstig is uit de mond van de Heer, en heeft dat op de ogen en komt dan bij dat badwater, wordt men er inderdaad genezen. Dat is het verhaal. Dus dat water van Siloam is een beeld van het oude verbond. Daar staat dan ook een toren bij, want die toren is dan de uitbeelding van dat men inderdaad tot God kan komen. Een toren is immers een ding waarvan Genesis zegt dat het opperste in de hemel reikt. Een toren reikt dus naar God toe. En de toren bij Siloam wijst er dan ook op dat het oude weg wel degelijk spreekt over de weg tot God. Zo vinden we in de Bijbel ook de wijngaard waarin God een toren had gebouwd. Dat is net zo'n beeld. Israël, aan wie God een weg tot God geboden had. Nou, van die geboden spreekt dat water gewoon. Maar het punt is dat die hele situatie van Siloam en de toren erbij een beeld is van het oude verbond. En die 18 die daar waren, die leefden daar dus bij. Is een beeld van Israël onder de wet. Maar de kans is groot dat als Israël zich niet bekeert, dat het niet de hemel bereikt of niet tot God komt, maar dat het verpletterd wordt door diezelfde toren. Dat wil zeggen dat men niet door Mozes en door de wet tot God komt, maar dat men door Mozes en de wet veroordeeld zal worden. En dat is ook wat de Heer Jezus predikte. En in dat verband wordt gesproken over 18, op wie het oordeel komt. Nou, dat is eigenlijk het verhaal, want die 18 zien we daarna in Lucas 13 nog een keer, als er wordt eerst verteld dan over een wijngaard, maar daarna wordt verteld over een saamgebogen vrouw, die uiteraard een beeld is van Israël, en die genezen wordt op de Sabbat, wordt weer opgericht, en er staat tot tweemaal toe van dat zij... Ze was 18 jaar samengebogen door deze ziekte, 18 jaar door deze krankheid bevangen staat er, maar later in vers 16 staat er, ze was 18 jaar gebonden door Satan. Nou, dat is het. Zodat die 18 van alles te maken heeft met dat men gebonden is. Dat men geslagen wordt, dat men verdrukt wordt, enzovoorts. En zo komt het in de Bijbel dan ook steeds voor. En een van de eerste keer dat 18 genoemd wordt, is inderdaad hier in Richteren 3, waar men de Moabieten dient, 18 jaar. Als men in hoofdstuk 10 vers 8 komt van Richteren, dan dient men 18 jaar lang de Filistijnen en de Amorieten. Om maar eens wat te noemen. 18, dat is ook een heel belangrijk, 18 vind je tot 3 keer toegenoemd, als ik het goed heb, ja, tot 3 keer toegenoemd in het Oude Testament als de hoogte van één van de 2 pilaren in de tempel. Wat vreemd is, want er waren 2 pilaren, ze stonden naast elkaar, ze zullen best even hoog geweest zijn, maar er staat maar van 1, dat is heel interessant, er staat maar van 1 dat die 18 ellen hoog was, maar dat komt omdat die ene is een beeld van het oude verbond en de andere is een beeld van het nieuwe verbond. En van die ene die voor het oude verbond staat, wordt dus gezegd hij is 18 hoog. De andere was het ook wel, maar er staat er verder niet bij, omdat dat zo geen rol speelt. Van die andere staat erbij hoe dik die was. Dat is heel leuk. Wat de omvang was. Hoe ver het reikte. Dat is heel eigenaardig. Wat is natuurlijk toch een verschil tussen. Dat was Jachin. Zo heette dat ding. Hè? Jachin. Ze hadden namelijk een naam, die beide pilaren. Maar u zoekt het maar eens op. In 1 Koningen 7 vindt u dat terug. Maar het is dus de hoogte eigenlijk van het oude verbond. Hoe ver het oude verbond reikt. En het reikt tot 18 en daarna houdt het op. Vandaar dat 18 vielen onder de toren van Siloam. En vandaar dat de vrouw was 18 jaar door de Satan, door de tegenstander bevangen. Van mijn punt door Eglon. Er staat Satan, maar dat betekent tegenstander. En hier in Richteren 3 is de tegenstander Eglon. Hè? Dus ze was 18 jaar bevangen door de tegenstander en daarna werd zij genezen. Dus het zijn 2 mogelijkheden. Of men valt onder de toren, of men wordt opgericht. Dat wil zeggen, of men wordt geoordeeld door het oude verbond en verliest het leven, door de wet. Of men wordt geplaatst onder het nieuwe verbond en daar genezen. De 2 mogelijkheden. Wanneer men zich niet bekeert, valt men onder de toren en wordt men dus geoordeeld door de wet met name. En wanneer men zich wel bekeert, wordt men genezen zoals deze vrouw. Dat is een heel eenvoudig verhaal. Het verhaal over hoe het oude verbond overgaat in het nieuwe. Er zijn 2 mogelijkheden. Of je komt onder het oordeel, of je ontvangt nieuw leven. Nou, op die overgang vinden we dan dat getal 18 vermeld. Er valt nog veel meer over te vertellen over die 18, maar ik laat het maar voor wat het is. Hè? Misschien dat ik dat later nog eens een keer kan gebruiken. Met die 18 zijn we dus gekomen, typologisch, aan het einde van de oude bedeling, van de bedeling van de wet. Daar komt het op neer. We zijn dan gekomen in de volheid des tijds waarover Galaten 4 spreekt. De volheid van de oude bedeling en de volheid eigenlijk van de oude schepping. Het wordt dus hoog tijd nu voor de verlossing. En dat blijkt ook wel, want er staat in vers 15, toen riepen de zonen van Israël, de Israëlieten, tot de Heere, en de Heere verwekte hun een verlosser, Ehud, de zoon van Gera, een zoon van Jemini, een man die links was. Kortom, het was weer een eigenaardige figuur, zoals we zo gewend zijn ook in het boek Richteren. Want er worden altijd wat heel merkwaardige en opvallende figuren gebruikt door de Heer om de verlossing tot stand te brengen. En dat is uiteraard gewoon zo, omdat zij in hun afwijkende situatie een uitbeelding zijn van de Heer zelf. Die nou eenmaal ook nogal zonderling is, hè? Toch? Ja, die wijkt nogal af van het gebruikelijke. En dat is wat hier ook weer uitgebeeld wordt. In de eerste plaats, hij is een verlosser. Hij zou redding brengen, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar er staat van hem dat hij heet Ehud. Waarom men dat zo uitspreekt, weet ik niet. Want het is gewoon Egad. En Egad betekent 1. Het hoofdtelwoord dus, 1. En daarna vertaalt men eventueel met verenigd of tot één gemaakt. Maar dat betekent gewoon 1. Dat wil zeggen, er is geen ander. Want dat is de betekenis van dat Egad. Het is er maar 1. Hij maakt ook tot 1. Dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Maar daarbij moeten we natuurlijk niet meer denken aan deze richter, maar denken aan de Heer Jezus. Die inderdaad de verdeeldheid wegneemt en dat wat verdeeld is tot 1 maakt. Die immers, Christus is immers, de Messias is immers degene onder wie alle dingen samengebracht worden. Alle dingen, alles wat in de hemel is en wat op de aarde is, zegt Efeze 1, zal onder één hoofd, zal onder samengebracht worden, zal tot één gemaakt worden in Christus. Daar waar Christus verschijnt, ontstaat ook eenheid. Zodra men waar dan ook begint te spreken over verdeeldheid, is het altijd omdat Christus daar niet is. Dat kan niet anders. Omdat de eenheid die Christus brengt uitermate sterker is dan de verdeeldheid die onder mensen, zelfs gelovigen, zou kunnen bestaan. Zo is het nou maar net. Wij vinden elkaar slechts in hem. Hem die ook één is, overigens. U weet toch, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor we moeten zalig worden. Er is er maar één. Hoor Israël, hoort de Heere, onze God. Er is maar één Heere. Daarom zegt Paulus, wij weten, maar dat is 1 Korinthe. Hij zegt, wij weten dat een afgod niets is, want er is geen God dan één. En afgoden kun je wel over filosoferen, maar die bestaan in de gedachtegang van een gelovige niet. Zij kennen er maar één en die is zo hoog verheven dat we daarnaast niet eens aan afgoden kunnen denken. Daarnaast bestaat namelijk niks. Heel ver daaronder misschien wel, maar dat maakt ons niet zoveel uit, omdat wij verbonden zijn met die ene. En dus geplaatst zijn boven alle overheid en macht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Want we zijn met hem één geworden, één gemaakt. We zijn door zijn geest, door één geest, tot één lichaam gedoopt enzovoort. Daar spreekt die naam Ehud over. Egad, dus één. Degene die één is en die één zal maken. Hij wordt genoemd een zoon van Gera. Dat betekent letterlijk een zoon van een vreemdeling. Ja, een vreemdeling. Als er gesproken wordt in de Bijbel over de vreemdeling binnen uw poorten, dan is het dat woord. Ger, namelijk. Of geer, of weet je veel hoe ze dat toen uitspraken. Met welk accent, hè. Een beetje op zijn wezens. Ger wordt het dan, hè, op zijn wezens. Nou, hoe dan ook. Het betekent dat hij een vreemdeling was, een zoon van een vreemdeling. Een vreemde zoon. Dat wil zeggen dat men hem niet goed kon plaatsen. Want dat is in de praktijk de betekenis ervan. Hè? En zo is het met de Heer Jezus ook, die altijd als vreemdeling beschouwd werd, in ieder geval in Jeruzalem, want hij werd daar of beschouwd als een Galileër, of zelfs als een Samaritaan. Wat trouwens dicht bij de waarheid was, maar anders dan zij dachten. Hè? En dat is altijd het leuke ervan, hè? Dat het wel goed is, maar dat het anders was dan zij dachten. Maar zo is het, een vreemdeling, iemand die van buiten kwam, iemand die ook geen deel had aan het Jodendom als zodanig. Iemand die er buiten stond. Iemand die buiten de lege plaats was enzovoort. Want dat hangt allemaal aan dat woord Gera, hè, de zoon van Gera. Dus hij was één, maar hij was een vreemdeling. En er staat er, hij was een zoon van Jemini. En dat is ook zo leuk. Want er staat meteen achteraan, staat een zoon van Jemini, een man die links was. En dat is leuk, want er staat, hij was een zoon van de rechter, maar hij deed het met de linker. Dat is wat er letterlijk staat. Want Jemini betekent gewoon mijn rechter. Mijn rechterhand dus. Hè. Niet rechter namelijk dan, maar mijn rechtse, laat ik het dan zo zeggen. Hè. Rechterhand vertaalt men dan meestal voor de duidelijkheid. Want Jamin, dat weet u, dat is de hand waarmee je snoepjes aanpakt, dat weet u. Hè. Dat is de rechterhand dus, Jamin, ja. En Jemini is dan ook de naam voor Benjamin. Jacob noemde hem Benjamin, maar het volk noemde hem gewoon Jemini, maar het is gewoon hetzelfde. Mijn rechterhand, alleen Jacob zei het is de zoon van mijn rechterhand, maar dat het de zoon was geloofden ze zo ook wel. Dus werd het gewoon mijn rechterhand, Jemini. Dus hij was een zoon van een rechterhand, maar hij was links. Dat is natuurlijk weer leuk, hè. Die rechterhand, Jemini of Benjamin, dat is ook eenvoudig te verklaren, moet langzamerhand bekend zijn. Het zijn eenvoudige begrippen namelijk, hè. Die moet je gewoon in je hoofd hebben zitten, paraat. He? Andere dingen mag je wel eens opzoeken, maar dit niet. Benjamin moet je gewoon weten. Dat is de laatste zoon, de jongste zoon. En hij is daarom een beeld van het uiteindelijk overblijfsel van Israël. Dat wat als laatste generatie van Jacob, van Israël dus, overblijft. Als ik het zo zeg, is perfect geformuleerd. Hij is de laatste generatie. Het is de laatste wat Jacob verwekt heeft namelijk. He? Het is de laatste generatie die van Israël overblijft. Dus Jemini of Benjamin staat voor die Israëlieten samen die straks de 1000 jaren en dan uiteindelijk zelfs de nieuwe schepping binnengaan. Het gelovige overblijfsel van Israël. En dus wat algemener staat hier voor de gelovigen van Israël door de eeuwen heen. Dat is Benjamin. Het is altijd maar klein, Het is een overblijfsel. Benjamin had in de loop van de geschiedenis ook moeite om niet uitgeroeid te worden. Zoals ook in de geschiedenis van het boek Richteren blijkt. Maar daar gaat het verder allemaal niet om. Daar gaat erom dat inderdaad die Jemini of Benjamin staat voor het overblijfsel van Israël. En dus is het typologisch ook zo dat de verlosser daaruit voortkomt. Ja, ik zeg dat wat raar natuurlijk, want de verlosser is de Heere Jezus en die komt niet uit Benjamin. Dat weet ik wel, maar hij werd wel degelijk geboren op de grens van het gebied van Benjamin en Juda. Die twee worden namelijk tot één beschouwd. En u weet waarschijnlijk ook hoe het was met de koningen van Israël. De eerste was uit Benjamin, namelijk Saul, en de tweede was uit Juda. En als we praten over het Nieuwe Testament, dan leren we heel uitdrukkelijk dat de apostel Paulus, die ons de gemeentelijke waarheden heeft bekendgemaakt door zijn dienst, dat hij was uit de stam van Benjamin. En ik beschouw het als een aanbeveling. Want dat is een type van het gelovige overblijfsel. Het is niet het overblijfsel, uiteraard niet, want er zou alleen de stam van Benjamin maar het Messiaanse Rijk ingaan. Maar er is wel een beeld daarvan, vandaar dat Benjamin dikwijls in dit verband genoemd wordt. En zo ook hier, er was een zoon van Jemini, en dan staat er een man die links was. Hij was een zoon van de rechterhand, maar hij was links. Hij deed de dingen links. Want zo staat het er eigenlijk zo'n beetje. En wel de verklaring daarvan is trouwens niet zo moeilijk, want rechts in het algemeen is afgeleid van recht. Dat wil zeggen, rechts en recht heeft te maken met het woord van God, in elk geval. Want dat is wat recht is, hè. Recht is dat wat in de wet geschreven staat, en het rechts heeft dus te maken met het woord van God, zodat recht of rechts altijd te maken heeft met de geestelijke, en in sommige gevallen de hemelse dingen, waaruit dan volgt dat links, wat komt van link, en link is altijd verkeerd, recht betekent immers goed, en link betekent dat het verkeerd is, hè? Dat links, dat heeft dan te maken met de stoffelijke en de aardse dingen. Zo staan het tegenover elkaar. En als je nou de nadruk legt op de laatste woorden die ik gebruikte, namelijk, u legt er de nadruk op dat rechts te maken heeft uiteindelijk met de hemel, en dan dus dat links te maken heeft met de aarde, de aardse dingen, dan is het niet zo moeilijk, want de verlosser kwam inderdaad van rechts. Uit de hemel namelijk, dat is van rechts. Dan weet je meteen waarom rechts voorrang krijgt. Wie heeft dat ooit bedacht, denk ik wel eens. Hè? Iemand met een goede kop. Hè? Die heeft dat goed bedacht. Dat wat van rechts komt, is recht en heeft dus voorrang. En dat van links komt, is link en krijgt geen voorrang. Zo kunt u dat onthouden natuurlijk. Hè? Zo hoort het ook. Ja. Zal ik eens even wat bijvertellen. En dan te bedenken dat onder die volkeren die, waarvan men veronderstelt dat ze afstammen van de zoekgeraakte 10 stammen van Israël, daar houdt men gewoonlijk links. Die rijden dus echt aan de verkeerde kant. En dat laat zich typologisch wel verklaren. Maar goed, daar heb je verder niks aan deze dingen. Maar ik vind het toch altijd opmerkelijk. De Scandinaviërs, de Zweden dus, hebben dat inmiddels opgelost. Maar verder in de wereld gebeurt het nog wel. Manasse ook niet meer trouwens. Hè? Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar die hebben wat moeite met links en rechts te onderscheiden. Maar dat is wel duidelijk. Accordeonisten ook, maar dat is weer een ander verhaal. Goed. Dus het rechtse staat voor dat wat van de hemel komt. Dat is ook duidelijk trouwens. Want als het niet zo wordt uitgebeeld, dan wordt het uitgebeeld door oost en west. Want dan blijkt de verlossing te komen uit het oosten. Maar dat is inderdaad, zoals altijd, de rechterkant. En het oosten staat inderdaad voor de oorsprong. Want Kedem, oosten, betekent ook oorsprong. Zodat u maar weer ziet dat rechts altijd verwijst naar het recht. En dus naar God, bij wie of uit wie alle dingen zijn voortgekomen. En je kunt ook zeggen, recht wijst naar de wet of het woord van God. En ook daaruit zijn alle dingen voortgekomen. Dus dat maakt helemaal geen enkel verschil. Hoe je dat ook redeneert, je komt toch bij dezelfde betekenis terecht. Nou, gaat hier dus om de verlosser. Zo wordt hij genoemd. Die één is, en waar komt hij vandaan? Wel, als die ene inderdaad de Heere onze God is, dan komt hij uiteraard uit de hemel en dus komt hij van rechts. Maar de dingen die hij tot stand brengt, doet hij links. Waar spreekt dat dan over? Over zijn menswording immers, hè? Over zijn menswording, zijn vernedering. Hij doet het van de andere kant af. En zo is het ook. Want de Heer brengt de verlossing tot stand, doordat hij eerst links wordt. Dat wil zeggen, hij mag dan de zoon van de rechterhand zijn, maar hij komt hier op aarde. Dat is voor hem helemaal de verkeerde kant. Maar vanuit die linkerkant, vanuit de kant van de dood en vanuit de kant van de vernedering, brengt hij de overwinning tot stand. Dat is wat in het Oude Testament vele malen verteld wordt. Over dat hij gehoorzaam is geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises, dat is erg link. He? Ja, links, dat is erg aan de verkeerde kant. Maar hij heeft daardoor een weg kunnen openen vanuit die linkerkant weer terug naar de rechterkant. Dat wil zeggen, hij heeft een weg kunnen openen vanuit de diepte naar de uiterste verhoging. Kortom, hij heeft vanuit de dood een weg de hemel in gebaand. Een weg waardoor hij ook de overheden en machten en dus de tegenstander in het openbaar heeft tentoongesteld en over hen heeft getriomfeerd. Want de opstanding was tegelijkertijd dan de overwinning over de grote tegenstander. En dat is het. Maar hij kwam van de andere kant. De tegenstander dacht namelijk van hem verlost te zijn, want hij was links. Uiteindelijk zelfs gestorven. Hij was dus link, of zo het in het Engels zeggen. Hij was left. Daar ging het ook om. Daar waren ze hem kwijt, immers. Kent u goed Engels? Ik niet, maar left betekent links, maar het betekent ook achtergelaten. Dat is, zo hoort het ook, hè? Vandaar dat het ook geen voorrang krijgt, hè? Want die Engelsen mogen dan links rijden, maar rechts heeft voorrang. Meestal. Moeilijk om het zo te zeggen, maar verkeersles, dat neemt u maar ergens anders. Hè? Maar daar gaat het nou eenmaal om, dat je die dingen in alle talen ook inderdaad terugkomt. Het zijn algemene waarheden die ook wat moeilijk uit de Bijbel te verklaren zijn. Dat moet ik erbij zeggen. Maar ze blijken in de Bijbel net zo goed te gelden als dat ze in onze wereld gelden. Men weet dat, intuïtief of bij overlevering, dat weet ik niet. Maar dat zijn bekende dingen. Nou, als deze man dus een zoon is van rechts en hij doet de dingen links, is er wel wat vreemd mee aan de hand. Nou, daar gaat het om. Het is namelijk de Heer die uit de hemel komt, maar die mens wordt en die door de weg van vernedering heen de overwinning tot stand brengt. Dat is de betekenis. Nou, en daar staat hem. Gaan we verder met in vers 15 nog steeds. En de kinderen Israël zonden door zijn hand een geschenk aan Eglon, de koning der Moabieten. Nou, dat geschenk, dat is wat overdreven, want het was heus niet een cadeautje. Het was schatting die zij moesten betalen aan deze Eglon. Want daar gaat het altijd om, als steden of gebieden worden onderworpen aan de een of andere koning, dan is het niet de bedoeling dat het volk wordt uitgeroeid. Integendeel, de bedoeling is dat het volk geld opbrengt. Daar gaat het altijd maar om. En dus steden en gebieden, landen, werden schatplichtig gemaakt. En het is die schatting die dan ook hier betaald gaat worden aan Eglon. In de regel gaat het zo dat men eens in het jaar de belasting moet betalen. De opbrengst van het hele seizoen waarin men het land bewerkt heeft of anderszins, want daar hangt het altijd mee samen. En dat moet dan gebracht worden. Nou, dat is wat hier gebeurt. U kunt het een geschenk noemen, maar dat is wel een erg net woord. Vooral in deze dagen rond Sinterklaas wekt dat een verkeerde indruk. Het was gewoon de belasting die ze moesten betalen. Nou, ze deden het nog wel, maar het was de laatste keer, heb ik begrepen hier. Er staat namelijk vers 16, dat voordat ze dit gingen doen, maakte Ehud zich een zwaard dat twee scherpten had, welks lengte 1 L was. Nou, er staat een L, maar er staat eigenlijk gewoon welks lengte L was. Maar het is dus inderdaad 1 L, hè? Ook zonder dat het woord erbij staat. En dat is wat je mag verwachten. Want Ehud zelf is 1. En het zwaard wat hij maakt is dus ook 1. En er komt nog wat anders bij. Want Ehud is een type van de Heer Jezus Christus. En Christus is het woord Gods. Toch? In het begin was het woord. Nou, daar hebben we het nu over. En nou maakt Ehud een zwaard. En waar zou dat nou een beeld van zijn? Van het woord Gods, dus hij is ook 1, dat is duidelijk, hè. Hij maakt een zwaard als beeld van het woord Gods. U vindt die verklaring wel in de Bijbel, want dat is niet algemeen per traditie bekend. Nou, niet meer, denk ik wel eens. Maar het staat inderdaad in de Bijbel. U vindt het in Hebreeën 4, waar gezegd wordt dat Gods woord is machtiger, sterker, scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. En wat moet je dan met zo'n zwaard doen? Dat staat er ook bij. Je moet hem namelijk mee onderscheid maken tussen ziel en geest. Dat wil zeggen, het zwaard, het woord van God, maakt onderscheid tussen een oude schepping en een nieuwe schepping. Betekent ook dat het zwaard de oude schepping afsnijdt. Toch? En de nieuwe schepping tot stand brengt. Daar komt het natuurlijk uiteindelijk op neer. Maar goed, diezelfde betekenis staat trouwens ook uitgebreid vermeld in Efeze 6. Want daar staat gewoon het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, staat er gewoon achter. Het zwaard des geestes, die term betekent gewoon een geestelijk zwaard. Hè? Efeze 6, vers 17. En wat, hoezo dan een geestelijk zwaard? Wat hebben we eronder te verstaan? Nou, dat staat erachter het woord Gods. Vandaar tweesnijdend. Dat staat er altijd bij. En ik maar denken dat een zwaard altijd tweesnijdend is. Dat schijnt ook zo te zijn. Hè? Snijdt aan twee kanten. Maar het staat er in de Bijbel bijna altijd bij. Maar dat komt omdat het spreekt over het woord van God. Wat immers tweesnijdend is. Omdat, noem maar even op. Omdat het aan de ene kant het oordeel predikt over het oude. En zegeningen geeft aan het nieuwe. Zo kun je het zeggen. U kunt ook zeggen. Want vergelijk het maar eens even met een boek of een boekrol. Dan kun je namelijk zeggen dat het naar twee kanten werkt. Want het doet het woord ook. Het woord is namelijk ook beschreven, juist. Het woord is namelijk ook beschreven, het boek is beschreven van binnen en van buiten. Of zoals iemand mij van de week nog voorhield, de stenen tafelen waren beschreven aan twee kanten. Dat wil zeggen aan de bovenkant en aan de onderkant. En als wij de onderkant bespreken hier, als wij de binnenkant of de onderkant van het woord van God bespreken, dat doen we vanmiddag trouwens ook. Dan zijn er anderen die zeggen, ja dat kan niet, want je kunt alleen maar, je hebt maar de bovenkant en dat is het dan. He, want als je er allemaal wat achter moet gaan zoeken, dan zeg ik, moet je niet achter zoeken, je moet gewoon omdraaien. Je moet gewoon de achterkant bekijken, dat hoef je niet te zoeken. De Bijbel zelf zegt dat het woord van God aan twee kanten is. Het twee kanten heeft. Een oppervlakkige kant, een bovenkant, de letterlijke betekenis en al wat je daar maar mee kunt. En dat is heel veel hoor. Maar vervolgens ook een onderkant, een achterkant of hoe je dat maar zegt. Een verborgen kant dus, die je niet meteen ziet, maar die er wel degelijk is. En waar ook het een en ander geschreven staat. Dat is het twee kanten snijden van het zwaard dus. Het werkt inderdaad naar twee kanten. Het heeft te maken met geopenbaarde en verborgen dingen, zal ik dan maar zeggen. Het werkt dus tweemaal. Bovendien kun je ook het woord van God verdelen in het oude verbond en het nieuwe verbond. Dat is ook twee kanten. Nou goed, dat moet maar duidelijk zijn. We gaan ermee verder. Hij had namelijk een zwaard, dat maakte hij met twee scherpten. Het was één L, want het was één geheel. Al had het dan twee scherpten, was het één zwaard van één maat, één afmeting. Want dat is het, is de Bijbel nou eenmaal. En dan staat er, hij gordde dat onder zijn klederen. Dus het was een beetje bedekt, zal ik dan maar zeggen. Maar aan zijn rechterheup, leuk is dat. Hè? Nou staat het er steeds bij, want anders komen we in de verwarring. Hij was een man van rechts en hij was links en hij heeft een zwaard. Waar zou hij dat nou hangen? Nou, aan de rechterheup. Ja, ik weet nog goed, want ik heb op school een uitgebreide verklaring daarover gehoord. Dat stond aan de bovenkant van het woord van God. Hè? Want daaruit werd dan verklaard, hij moest natuurlijk rechts hangen, want hij was links. En iemand met de linkerhand aan de rechterkant zo het zwaard trekken. Want dat schijnt zo moeilijk te kunnen. Ja, nou goed, hè. Dus als je rechts bent, hangt hij links. En als je links bent, hangt hij rechts. Dus dat was een mooie verklaring. En de verklaring was erbij. Die zei, nou waarschijnlijk werd hij ook gefouilleerd. Want hij had dan wel zijn kleed over zijn zwaard heen. Zodat men niet kon zien. Maar waarschijnlijk werd men ook gefouilleerd. Maar vermoedelijk alleen aan de rechterkant. Of aan de linkerkant bedoel ik. Omdat mensen die rechts hebben, daar het zwaard hebben hangen. Hè? Begrijp je? En dan zeggen ze, nou dan voelen ze precies aan de verkeerde kant, want het zwaard hing aan de andere kant. Toen heb ik gedacht, wat een stomme lui moeten dat geweest zijn, als ze dat dan niet gemerkt hebben. Maar goed, dat kan natuurlijk, hè. Op slotverrekening waren het geen Israëlieten, denk ik dan. Maar goed. Maar dat heeft te maken met de letterlijke, historische betekenis van de schrift. Dat is wel zo, maar er zit nog veel meer achter. Want nou gaan we naar de andere kant, de onderkant dus, van het blad bij wijze van spreken. Hè? Ik heb altijd de neiging dan om te slaan. De heup namelijk, dat is een raar verhaal misschien, maar de heup staat toch echt voor de voortplanting. Dat wat uit de heup voortkomt, is namelijk gewoon nieuw leven. Dat is nou eenmaal in het Bijbels taalgebruik zo. In het onze niet, maar ik weet alleen niet waarom niet. Want ik vind het een heel keurig net taalgebruik. Dat hoef je maar één keer verteld te worden en dan vergeet je het nooit meer. En daar gaat het maar om. Dus de heup spreekt over leven wat voortgebracht wordt. En hier hangt er een zwaard aan die heup. En de betekenis daarvan is eenvoudig genoeg. Want het is de rechterheup. Dat wil zeggen dat er hier hemels of goddelijk of eeuwig leven zou moeten worden voortgebracht. En dat hangt altijd samen met het onvergankelijke zaad. Namelijk het eeuwig blijvende woord van God uit 1 Petrus 2. Want wij zijn wedergeboren, niet uit vergankelijk zaad, maar uit het onvergankelijke zaad, namelijk uit het eeuwig blijvende woord van God. Nou, dat is die rechterheup met een zwaard aan. Dat spreekt over het onvergankelijke zaad der wedergeboorte, namelijk het woord van God, waardoor wij verwekt of wedergeboren zijn. En gek, mensen hebben het zwaard dus altijd aan de verkeerde kant hangen eigenlijk. He? Want dat hoort inderdaad rechts dus. Ja, kijk, rechts, dat is voor u links, dat weet ik, maar dat is het leuk om het zo uit te beelden. Nou goed, daar gaan we dan. Hij gordde dat, of weet u nog wat omgorden te maken heeft, omgorden van de lenden, wat dat mee te maken heeft? Dat heb ik ook al eens uitgelegd, precies hetzelfde. Het bereid zijn om voort te gaan, dan wel het bereid zijn om zich voort te planten, want dat is eigenlijk hetzelfde. Nou goed, dat zomaar niet uitleggen. En als u het beter wil weten, moet u het maar eens aan de aartsvader Jacob vragen. Die moet dat geweten hebben. Want die werd geraakt aan de heup. En hij wist heel goed wat dat betekende. Nou, we gaan maar gewoon verder. Dus zo met het zwaard aan de rechterheup verborgen, bracht hij die schatting, die belasting zullen we dan maar zeggen, aan Eglon, de koning der Moabieten. En dan staat er, Eglon nu was een zeer vet man. Dat is wel aardig vertaald, maar dat staat er niet. Er staat niet vet, er staat hij was een geschapen man. Van bara, scheppen. Bari staat er namelijk, dat komt van scheppen. Wij zouden zeggen, hij was een nogal fors geschapen man. Dat was het eigenlijk. Nogal omvangrijk. Maar het betekent natuurlijk dat hij een geschapen man was in verband met de overdrachtelijke betekenis daarvan. En dat is van belang, want daardoor komen wij eens te meer terecht bij Satan zelf, van wie gezegd wordt dat hij geschapen werd, in Ezechiël 28 bijvoorbeeld. En bovendien wordt daar gezegd dat hij geschapen werd met allerlei heerlijkheid, maar in ieder geval met heerschappij over de gehele zienlijke wereld. In ieder geval heerschappij over de aarde, daar gaat het maar om. In de praktijk betekent dat hij vet was, dat is waar, maar de diepere betekenis wil zeggen dat hij in zijn schepping heel wat mee had. Hij was groot, groot geschapen, maar dan niet qua omvang natuurlijk, maar hij was als schepping gods inderdaad aangesteld om over de aarde te regeren. Dat staat in Ezechiël 28, maar ik heb echt geen tijd om het allemaal aan te halen. Nou, dan staat er, en het geschiedde als hij geëindigd had het geschenk te leveren. Ik denk, wat duurt dat lang? He? Geëindigd is, dat betekent gewoon dat geld geteld moest worden. Dat is heel eenvoudig. Of dat de sieraden of het goud gewogen moest worden, of zoiets. He? Het geschiedde als hij geëindigd had het geschenk te leveren, zo geleidde hij het volk die het geschenk gedragen hadden. Dat wil zeggen, Ehud ging weer met degene die met hem waren, ging hij terug, en eind. Maar dan staat er, maar hij zelf keerde wederom. Want hij ging met hen terug tot aan Gilgal, staat er. Vermoedelijk zat de man dan ook in Jericho. En Gilgal ligt er niet zo bar ver uit de buurt. Maar hij keerde met hen terug tot aan Gilgal, waar ook de gesneden beelden, afgodsbeelden dus, stonden. Maar vanaf Gilgal draaide Ehud zich om en hij zegt, ga jullie maar verder, maar ik ga weer terug. En dat is een aardige plek om terug te keren, want Gilgal betekent dat men terugkeert. Want Gilgal staat voor dat iets ten tweede malen gebeurt. In het algemeen gaat het dan dus over wedergeboorte. Want Gilgal is echt het Hebreeuwse woord voor wedergeboorte. Dus vanaf Gilgal liet hij hen teruggaan. Maar Gilgal was de plaats waar Israël door de Jordaan gegaan was. Weet u nog, van Sittim door de Jordaan naar Gilgal. Ook dat is wedergeboorte. Men was daar door de Jordaan getrokken. Het is die plaats waar de opgerichte stenen zouden moeten staan, 12 stuks van alle 12 stammen van Israël, want zo staat het beschreven in Jozua, maar die dingen staan er kennelijk niet meer. Wat er wel staat zijn de gesneden beelden. Dat wil zeggen, dat wat wedergeboren zou moeten zijn is hier in de macht van de afgoden en dat soort dingen meer. Maar van dat punt af keert Ehud om en gaat alleen terug. Dus nadat de prijs betaald is, nadat de schatting betaald is en alles geregeld is, gaat hij vanuit die afgodische toestand terug, vanuit Gilgal. Precies zoals Jozua bij elke krijgstocht ook weer terugging naar Gilgal en vanuit Gilgal zijn krijgstochten ondernam. Dat was namelijk de generale staf, hè? Het hoofdkwartier van de generale staf, dat was in Gilgal. Ja. Nou, vanaf dat Gilgal gaat hij dus onderweg en hij gaat terug naar Eglon. En zegt, ik heb een geheime zaak aan u, O koning, dat wil zeggen een zaak waar anderen niks mee te maken hebben. En Eglon die vraagt dan ook om alleen gelaten te worden, want dat is de betekenis van die kreet zwijg. Dat wil zeggen dat iedereen zich verwijdert en dat er stilte invalt, zodat die twee met elkaar kunnen praten. En dus allen die om hem stonden gingen van hem uit. En toen was het nog een kwestie van Eglon en Ehud tegenover elkaar. De twee vijanden eigenlijk, waarbij het tot nog toe zo was dat Ehud aan Eglon was onderworpen. U moet daarbij bedenken dat ze een uitbeelding zijn van Christus en de Satan zelf, de grote tegenstander. Maar van de Satan staat, zoals ik al gezegd heb, dat hij toen hij geschapen werd, wel niet als tegenstander, niet als Satan, maar toen hij als overdekkende cherub, zegt Ezekiel 28, geschapen werd, kreeg hij heerschappij over de aarde. En dat betekent dat toen de Heer mens werd en hier op aarde leefde, was hij in zekere zin ondergeschikt aan Satan. Daar kijkt u misschien vreemd van op, maar ik heb het er niet over dat hij hem gehoorzaamde, ik heb het alleen over dat hij aan hem onderworpen was. Dat hij op een lagere trap van de ladder stond dan Satan zelf. En dat betekent ook dat de Satan hem meenam naar zus en naar zo, en hem toen zei, als je nou dit doet, dan doe ik dat, enzovoort. Dat weet u toch, in Matthäus 4, de verzoeking van de Heer. De Satan leidde de Heer ergens naartoe, niet andersom. Want de Satan was in deze oude wereld, hij was ons in alles gelijk geworden, doch uitgezonderd zonde, en daarmee ongeloof, want dat staat er feitelijk in de Hebreeën, maar verder nam hij dezelfde positie in, namelijk een mens. En dus onderworpen aan de machten die in de hemel zijn. Minder gemaakt dan de goden, staat er letterlijk in Psalm 8. Vertaald met engelen, en daarom ook zo aangehaald via de Septuagint in Hebreeën, maar niettemin staat er eigenlijk minder gemaakt dan de goden. Spreekt over de Heer dus in zijn vernedering. Nou, en die Ehud is daar een beeld van, en die staat hier alleen tegenover de grote tegenstander Eglon, die eigenlijk de baas is, en die op de troon zit, en dan staat er, ze waren daar samen en Ehud kwam tot hem in, vers 20, daar hij was, zittende in een koele opperzaal. Ik zie die man al uitgezakt, helemaal zitten op zo'n troon is wat overdreven. Maar op zo'n divan, bij wijze van spreken dan, hè. Zoiets als Baltaar, die kent u toch ook niet? Oh, nou, laat maar zitten. Maar helemaal uitgezakt en breed. Een normaal mens zou dus zo'n grote stoel ook niet nodig hebben. Hij had er vermoedelijk twee, weet je wel, zo'n... Het is niet erg prettige figuur, hè? Nou goed. In ieder geval, die zit daar dan. En daar staat er, het was een zaal die hij voor zich alleen had. Vermoedelijk kon er nauwelijks een ander bij in. Maar het gaat erom dat die man gewoon hoogmoedswaanzin had, hè? Begrijpt u dat? Want hij mag dan veel heerlijkheid gehad hebben, Satan. Maar hij heeft hoogmoedswaanzin gekregen. Er is, wat staat er, ongerechtigheid aan hem gevonden. Want hij zou zich stellen als God. En hij zou God verdrijven enzovoort van de troon. Dat staat allemaal ook in Ezekiel 28 en in Jesaja 14 natuurlijk. Nou, die figuur die wordt ons hier geschilderd. Wordt ons hier voorgesteld door deze acteur. Want hij is niks anders dan een acteur, een voorbeeld hier, Eglon. Nou, daar zit hij dan in een koele opperzaal, dat wil zeggen een zaal waar verkoeling is tegen de hitte. En zo'n man heeft het natuurlijk al gauw warm met die omvang. Ja, nee, dat is toch zo? Je moet zich dat even voorstellen, hè? Het is een onsmakelijke situatie, het wordt nog onsmakelijker. Er staat, zo zei de Ehud, dat vind ik zo leuk. Dan zegt Ehud, die zegt tegen hem, ik heb een woord gods aan u, dat un mag u weglaten. Want het staat er niet, dat kan er niet staan, dat weet u waarschijnlijk. Het hele woord bestaat niet namelijk. Er staat, ik heb woord gods aan u. En dan denk je, dat doet hij handig, hè? Want dan staat er, toen stond hij op van de stoel. Dat wil zeggen, Ehud die zegt tegen Eglon, ik heb een woord gods aan u. En uit min of meer het eerbied en uit beleefdheid gaat Eglon dus staan. Van, laat het maar even komen. En wij denken allemaal, dat is handig gedaan, want dan kan hij je meteen met dat zwaard beter raken natuurlijk, hè? Toch? Ja, nee, dat is ook zo. Hij stond op, en misschien gebeurde het wel terwijl hij opstond, want de man moet tamelijk hulpbehoevend dan geweest zijn met die omvang. Dat is leuk bedacht natuurlijk, maar dat mag uw ogen niet sluiten voor wat hij nou staat. Hij zegt, ik heb het woord gods voor u, en wat deed hij? Hij reikte zijn linkerhand uit, nam het zwaard van zijn rechterheup en stak het in zijn buik. Alsjeblieft, hier is het woord gods. Hè? Toch, dat is het toch? Ik denk dan ook, hè, dat weet je nooit zeker, maar ik denk dan ook dat de man geweten heeft wat hij deed. Dat hij geweten heeft bijvoorbeeld dat het woord God een tweesnijdend scherp zwaard is. En dat hij dus met het tweesnijdend scherp zwaard kwam en zegt, hier is het woord Gods. En hij stak het hem in zijn buik. Want dat is wat er gebeurde. Zie. Ja, nou ja, David die raapt steentjes uit de beek, maar dat is natuurlijk precies hetzelfde. Want dat vijfde steentje wat de man gebruikte om Goliath te doden, is precies zo'n verhaal, hè? 1-1, hè? De rest opzij, maar nou de kampioenen tegenover elkaar, precies hetzelfde. Alleen David gebruikt het vijfde steentje, maar is net zo goed een beeld van het woord Gods. Of wat daaruit geworden is eigenlijk. Uit de beek. Dat is in ieder geval het woord Gods. Dus het resultaat van het woord van God. En daarmee worden tegenstander vernietigd. Dat is hier ook zo. Een zwaard. Want het is het woord Gods wat de tegenstander zal vernietigen. Er staat trouwens ergens, ik denk in Openbaring, even zo uit het hoofd. Er staat ook zoiets van dat een zwaard uit zijn mond zal uitgaan en zal de tegenstanders verslinden. Of was het het vuur wat uit zijn mond uitzag? Maar dat maakt niks uit, dat is toch hetzelfde, hè? Het was een zwaard wat inderdaad de tegenstanders vernietigt. En het zwaard gaat soms van de mond uit. Wij denken het moet in de linkerhand gehouden worden, zoals hier. Maar het kan ook uit de mond uitgaan, want het blijft... Het woord van God. Het is hier het woord van God wat gehanteerd wordt door de linkerhand. Dat wil zeggen, door de mens, door de vernederde. Want het is de vernederde Christus die inderdaad als de zoon des mensen de grote tegenstander van God ombrengt. Want daar komt het op neer. Dat is het. Van links. Satan dacht, er zit er boven mij een, die moet ik weg hebben. Maar was er niet op bedacht dat degene die uitermate vernederd zou zijn, zou opstaan en hem dan zou doorsteken. Of zal ik zeggen, de kop vermozzelen. Maar dat komt op hetzelfde neer natuurlijk. Nou goed. Ehud zegt dus, ik heb mijn woord Gods aan u. En dan moet u niet denken dat het een smoesje was dat hij geen woord van God had. Want hij zei verder natuurlijk helemaal niks. Hij had het wel, maar het was in de vorm van dat zwaard. Want dat is het woord van God. En het is het woord van God wat de tegenstanders zal vernietigen. Dat blijft ook altijd zo. Het wapen wat de Heer Jezus gebruikte toen in de verzoeking... Tegen Satan, daar hadden ze weer bij elkaar, die twee tegenover elkaar. Was precies hetzelfde. Hij zei steeds, er staat geschreven. En het enige wapen wat hij hanteerde, was inderdaad het woord van God. Toch? Dat is het enige wapen wat wij ook nog hebben. En we hanteren het inderdaad met de linkerhand. Maar het hangt aan de rechterheup. Nou goed. We zullen geen reclame meer maken voor de zakbijbelbond, hè? Ik heb iemand gekend, dat is toch wel leuk om te vertellen. Dat is een anekdote over broeder Klaas Roosendal. Die staat erom bekend dat hij in al zijn pantalons, want het ging netjes natuurlijk, in al zijn pantalons liet hij een speciale grote achterzak maken, opdat zijn Bijbel erin zou passen. Dus hij droeg hem inderdaad aan de rechterheup, ik vind het wel aardig. Maar goed, je hebt dus inderdaad zulke mensen die hun kleding speciaal laten maken... opdat ze een Bijbel mee zouden kunnen nemen onderweg. Maar zover heb ik het nog niet gebracht. Nou, doe maar. Hij stak het in zijn buikstaten. Eigenlijk schoot, want dat betekent het woord normaal. Dus normaal een schoot. En daarmee ook zelfs een moederschoot. Ik weet wel dat het wat vreemd klinkt, want het gaat om een man natuurlijk. Maar het is heus hetzelfde woord. Het is niet het woord voor baarmoeder, de teet. Maar het is wel het woord voor schoot. En in sommige gevallen wordt het echt gebruikt voor de moederschoot. Dat wil zeggen, het heeft ook te maken met dat wat voortgebracht wordt. Maar dat wat van de rechterheup komt, en het is dat wat door God wordt voortgebracht, vernietigt de schoot... van deze Eglon, dat wil zeggen, het vernietigt dat wat wordt voortgebracht vanuit de oude schepping en dus door Satan. Dat is de gedachte. Zodat zowel de rechterheup als deze buik iets te maken heeft met vruchtbaarheid en voortplanting. Maar dat wat God heeft voortgebracht, dat het van de rechterheup komt, vernietigt al die dingen die voortgebracht worden van de oude schepping. En sterker nog, het maakt de oude schepping volkomen onvruchtbaar. Daar gaat het maar om. Het zal niks meer voortbrengen. Want... het is doorstoken met dit zwaard. Het gaat erin en het komt er ook niet meer uit, staat er. Het gaat er helemaal in. Ik zei al, het is een onsmakelijk verhaal, maar ja. Kan ik niet helpen, dat is die man zijn schuld natuurlijk. Er staat namelijk, hij stak het in zijn buik dat ook het hecht achter het lemmer inging en het vet om het lemmer toesloot. Dat wil zeggen, het hele zwaard verdween in de buik van deze man. En als ik erover nadenk, denk ik altijd, hoe komt het toch bij zo'n verhaal dat de wolf de buik wordt opengesneden en dat daar... de geitjes uitkomen, moet je eens voorstellen, hè? Even typologisch denken, hè? De wolf wordt de buik opengesneden, de geitjes komen daar, oh, zeven waren het, geloof ik, hè? Of zes, want één zat er niet in, of zo. Zeven. Nee, één was verstopt in de klok. En dat heeft met de tijd te maken. Ja, nee, maar dat, denk daar maar eens over na. Degene die die sprookjes geschreven heeft, die verdenk ik ervan heel wat meer geweten te hebben dan wij denken. En dan wij in die sprookjes lezen. Want die klok spreekt over de tijd. Door de tijd, dus eeuwig leven overwinden. Maar die geitjes, die waren in die wolf. De wolf wordt opengesneden, de wolf wordt volgestopt met stenen. Waar is dat nou weer een beeld van? En dan gaat hij water drinken. En dan rollen de stenen naar voren en dan valt hij dus voorover in de put. Wat een leuk verhaal. Ja, maar denk daar maar eens over na. Want ik denk altijd dat het iets te maken heeft met iemand die zich wendt tot het oude verbond. En voor wie Christus een steen des aanstoots is en een rots der ergernis. Waardoor hij inderdaad in dat oude verbond in die put verdrinkt. Maar dat is een Bijbels beeld hoor. Ik vraag me alleen af waar mensen zulke die verhalen vandaan halen. Zonder erbij te zeggen dat het iets met geestelijke dingen te maken heeft. Maar dat het ermee te maken heeft, dat lijkt me wel duidelijk. Nou goed, dat even terzijde. Dat denk er maar eens over na. Er zijn heus wel meer mensen geweest die wat van de Bijbelse waarheden geweten hebben, hoor. Nou. Doe maar, bewust of onbewust, dat doet er niet toe. Maar in ieder geval, het zwaard verdwijnt helemaal in de buik van deze man. En hij overleeft het ook inderdaad niet. En wat eruit voortkwam was drek. U moet zich voorstellen, hier heb je een schoot en er komt slechts drek uit voort. Nadat de Satan vernietigd is, nadat de Satan overwonnen is, brengt hij nog wel wat voort, maar slechts drek. Ja. De principes, de beginselen namelijk van deze oude wereld, worden door Paulus dan ook inderdaad beschouwd als drek. Ja. Alles. Brengt wel wat voort, maar het is alleen vuilnis. Want zo vertaalt men dat iets netter. Vuilnis. Nou, dan staat er, en dan wordt het leuk natuurlijk, hè, en herkenbaar ook, want er staat er, vers 23, toen ging Ehud uit naar de voorzaal en sloot de deuren der opperzaal voor zich toe en deed ze in het slot. Dat wil zeggen, hij liet die Eglon achter waar hij was, op zijn hoge positie. Die opperzaal spreekt immers over die hoge positie die hij innam. Maar hij laat hem daar, alleen de deur gaat daar in slot. En er blijkt dat lange tijd zijn dienstknechten niet weten dat hij dood is. Er staat namelijk, hij deed zijn slot en als hij uitgegaan was, zo kwamen zijn knechten en zagen toe. Dat gaat langzaam dat verhaal dan, hè. Zijn knechten en zagen toe. Zo, hè. Hè? Van, wat is dit nu weer? En zagen toe en ziet, de deuren der opperzaal waren in het slot gedaan. En toen zeiden ze tegen elkaar, zeker hij bedekt zijn voeten in de verkoelkamer. Zo van, hij ligt op de divan met een pleet over zijn benen. Hè? En laat hem daar maar rustig liggen, hebben we ook geen last van hem, denk ik. Maar goed. Maar ze laten hem daar liggen. En dan staat er later, want het zal een poos geduurd hebben, vers 25. Als zij nu tot schamens toe gebijt hadden, dat wil zeggen gebeierd. De klokgeluid, hè? Ja, dat is het. Dat is gewoon oud-Nederlands, hè? Ze hadden de klokgeluid. Ziet, dus gebeld hadden ze eigenlijk, hè? Zo opende hij de deuren der opperzaal niet. Hij kwam er niet, hij bleef maar binnen. Toen namen zij de sleutel en deden open, uiteindelijk dan, en ziet, hun liederheer lag ter aarde dood. Maar dat is die hele situatie van vers 24 en 25, eigenlijk vers 23 tot en met 25, is gewoon een beschrijving van de positie van Satan eigenlijk in onze bedeling. En dat ten opzichte van de verlosser en de verlosten. Dat wil zeggen, dat is die slang waarvan de kop vermorzeld is. Hij is dood, men weet het nog niet. Het lekt niet uit. Maar als men een beetje beter zou opletten, zou men dat zien, dat het zo is. Want het valt wel te controleren. Die macht van Satan is volledig gebroken, daar gaat het maar om. Men meent alleen nog dat hij leeft, maar het is niet meer zo. En dat is de situatie van onze dagen. Satan is de kop vermorzeld. En wel de wereld weet het niet, en vele gelovigen schijnen het ook niet zich te realiseren. Maar daarom is het wel zo. Wij weten dat, want dat is wat onze verlosser, onze Ehud, de ene door wie we behouden worden, gedaan heeft. Nou, en daar staat er. En Ehud ontkwam, terwijl zij vertoefden. Zij aarzelden, ze hadden maar pauze, zij wisten niet wat aan de hand was, zij wachten. En ze wisten dus niet dat hij dood was, ze wisten dus ook niet dat ze Ehud zouden moeten vervolgen. Dus Ehud ontkwam, en zo werd Ehud een ontkomene. En als u onze studies van Jesaja gevolgd hebt, weet u wat dat betekent. Hij ontkwam, namelijk hij bleef over. Hij is het overblijfsel. Hij en de zijnen. Nou, dat is Jemini, hè? Het overblijfsel van Israël. De ontkomenen dus van Israël. Wel, Ehud ontkwam terwijl zij vertoefden, want hij ging voorbij de gesneden beelden. Dit keer ging hij weer naar Eglon, maar nou ging hij er langs. En ontkwam naar Sehirat, staat er. Dat is een heel moeilijk woord, want het komt alleen maar hiervoor. Maar laat ik het dan maar vlug zeggen. Het is afgeleid van, of het houdt verband met Seir. En die kennen we, want dat is Esau. En Esau, Seir, Esau is de eerstgeborene. Degene met het eerstgeboorterecht, want dat zit eraan vast. En dat halen we gewoon even uit Hebreeën 12 vers 6, want daar staat dat. Esau, de eerstgeborene, die daar vergeleken wordt met de gemeente, met ons dus. Want daar staat, denk erom, dat wij niet worden als Esau, want Esau had het eerstgeboorterecht, maar hij wenste er niet uit te leven. Die hechtte meer belang aan aardse zegeningen, aan dat rode, dan aan zijn eerstgeboorterecht. En er wordt tot ons gezegd dat wij ook het eerstgeboorterecht hebben, want we zijn een gemeente van eerstelingen met Christus. Of door Christus. En de bedoeling is dat wij ook leven vanuit het eerstgeboorterecht. En niet onze aardse dingen, zegeningen eventueel, het rode dus laten prevaleren. Dat is de gedachte. Zodat dit Sehirat een verwijzing is naar het eerstgeboorterecht. Mocht u dat niet geloven, dan heb ik nog een argument. Maar dat staat in het volgende vers. Want er staat, en het geschiedde als hij aankwam, zo blies hij met de bazuin op het gebergte van Efraïm. En Efraïm staat eveneens voor het eerstgeboorterecht, want hij is de eerstgeborene onder de 12 stammen van Israël. Zijn naam drukt het ook duidelijk uit, want niet alleen was hij de eerstgeborene, maar zijn naam betekent ook dat hij een dubbel deel kreeg. Een dubbele vrucht, letterlijk. Efraïm, als je nou praat over vrucht, over dat wat geboren wordt, en dus over wat het woord voortbrengt, dan hebben we hier Efraïm, van wie gezegd wordt dat hij een dubbele vrucht is en dus een dubbel deel ontvangt. Maar dat is het kenmerk van de eerstgeborene. Want de eerstgeborene onderscheidt zich van de andere erfgenamen doordat hij een dubbel deel krijgt. Veel maar zoveel. En dat hangt ook samen met de bazuinblazen op het gebergte van Efraïm. Want de blazen van de bazuin is in het algemeen de aankondiging van de verlosser. Dat wil zeggen, het is de aankondiging van het koningschap. Als iemand koning wordt, dan wordt de bazuin geblazen. Als het volk verzameld moet worden tot de koning, of tot de strijd, maar dat is ook tot de koning, dan wordt de bazuin geblazen. En als de gemeente opgenomen wordt, dan wordt de bazuin geblazen. Als Israël verzameld wordt, wordt de bazuin geblazen, enzovoorts. En als de volkeren verzameld worden, trouwens ook. Dus 70 volkeren verzameld worden, worden 7 keer op de bazuin geblazen. Maar dat is openbaring. Dus hoe dan ook, de bazuin spreekt over de aankondiging van het koningschap van Christus eigenlijk. Maar hier gaat het over de aankondiging van de verlossing die door Ehud tot stand gebracht is. En omdat het de aankondiging van iets is, is het de eerste. En dus gaat het inderdaad hier weer om eerstgeboorterecht. Waarbij het gebergte spreekt over de hoge plaats die deze kinderen Israëls innemen samen met Ehud. Maar het is een beeld van de gemeente die een hoge plaats inneemt samen met Christus. Zie. Nou, en dan staat er dat hij zelf voor hun aangezicht heen ging, aan het einde van vers 27 en dan vers 28, en hij zei tot hen, volgt mij na, want hier gaan de schapen de herder volgen uiteraard, volgt mij na, want de Heere heeft uw vijanden, de Moabieten, in uw liederhand gegeven, en zij togen af hem na, en namen de veren, de overzetveren dus, hè? Nee, geen struisvogelveren, overzetveren. En namen de veren van de Jordaan in naar Moab. En lieten niemand overgaan. Want als je daar de Jordaan overvoer, ter hoogte van Gilgal en Jericho en zo, kom je in Moab terecht. Maar het overgaan van de Jordaan is altijd een beeld van de wedergeboorte zelf. Het over de Jordaan gaan. Zodat hier het beheer over de veren spreekt over de eersten die wedergeboren worden. En dus weer spreekt het over de gemeente met het eerstgeboorterecht. Dat is de gedachte. Nou, dan hebben ze de overwinning. Zij sloegen de Moabieten te diertijd omtrent 10.000 man, allen vette en alle strijdbare mannen. Ze waren dus net als Eglon, want dat is gewoon de gedachte. Die mannen waren net als Eglon, vet en strijdbaar. Maar als je vet bent, ben je niet zwaar strijdbaar, want het gaat er goed zo groot. Welgeschapen heet zoiets, groot waren en strijdbaar. En dan staat er dat er niet één man ontkwam. Dat is leuk. Er ontkwam niet één man. Er was één man die de verlossing bracht. Egad, dan wel Ehud. En er was geen één man van de vijand die ontkwam. De één overwint namelijk allen. En alzo werd Moab 10 dagen onder Israëls hand ten onder gebracht. En het land was stil 80 jaren. En 80 spreekt altijd over de eeuwigheid, nieuwe schepping. De 8e en de 80ste. Spreekt over de 8e dag, de eerste dag der week dus weer. Waarop wij vandaag bij elkaar komen om deze dingen te leren. Zodat u hier in het verhaal weer terugvindt. Het verhaal wat we al zo lang kennen. Van een heer die komt uit de hemel. Met die ene naam. En die... via de weg van vernedering en dood, maar vervolgens opstanding uit de dood, de overwinning tot stand brengt. De linkerhand, dat wil zeggen de hand die komt uit de dood, die hanteert het zwaard van rechts en het vernietigt de tegenstander. Dat is nog zo. De Heer heeft dat eenmaal gedaan en wat wij hebben te doen is slechts dat zwaard verder hanteren of slechts te verwijzen naar het zwaard en op de overwinning die tot stand gebracht is. Dus de boodschap die we hebben aan een wereld die in de macht van deze Eglon is... die in de macht ligt van de tegenstander. Dat is tegelijkertijd de enige boodschap die we hebben voor geloven. We hebben één verlosser. We hebben er niet meer nodig. De verlossing hoeft ook niet herhaald te worden. Het was niet alleen eenmakend, het was ook eenmalig. Er is geen andere, hoeft ook niet overgedaan te worden. Wij leven nog steeds uit de verlossing die onze verlosser tot stand gebracht heeft. Op een wijze die hier geïllustreerd wordt. En het blijkt dat deze merkwaardige man... van het kleine stammetje van Israël, met zijn afwijking dat hij nog links is ook, inderdaad uitermate geschikt was om de grote tegenstander te vernietigen. Hoe dat zo verder gegaan is en wat er zich of verder omheen heeft afgespeeld. Er moet veel gebeurd zijn toen in die dagen. Daar weten we allemaal niks van. Maar het gaat er maar om dat wij in deze geschiedenis onze Heer herkennen. Die ons gezegd heeft, ga jullie maar door, maar ik ga even wat regelen daar. En die, ja, nee, zo was dat. Die in onze plaats stond en namens ons in het strijd getreden is. In de strijd getreden is. Dat is ook wat David gedaan heeft in de tijd. Die hele strijd tussen de oude schepping en een nieuwe, zal ik maar zeggen, wordt gespeeld over de hoofden van de kampioenen, heet zoiets. Dat is Goliath en David. Of Eglon en Ehud, of gewoon Satan en Christus. Die tegenover elkaar staan, die met dezelfde termen soms aangeduid worden, maar waarvan de latere, de tweede, de eerste overwint. En dat is nog eens een toepassing van het begrip van het eerstgeboorterecht. Want het eerstgeboorterecht mag dan geweest zijn bij Satan zelf. De overdekkende cherub uit Ezekiel 28. Hij gaat naar de tweede, namelijk de Heer Jezus Christus. Die een tweede is, maar die toch maar één is. Amen. Zullen we hem danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader dat wij ook op deze wijze met uw woord mogen bezig zijn. Dat we mogen zien dat deze oude geschiedenissen ons niet alleen spreken over het werk wat u deed in het verleden ten behoeve van uw volk en ten behoeve van de gelovigen. Maar we danken u ook dat we mogen zien hoe het tegelijkertijd een uitbeelding is, een voorafschaduwing is, een voorbeeld is van wat later in de volleinding der eeuw gebeuren zal. En we danken u, Vader, dat wij uit dezezelfde overwinning mogen leven. We mogen weten dat die overwinning in principe tot stand gebracht is door de opstanding en verhoging van onze Heer en Heiland. Die de kop van de slang vermorzeld heeft. We danken u, Vader, dat we mogen weten dat onze Verlosser gezeten is aan uw rechterhand. Ver boven alle naam die genaamd wordt. Ver boven alle overheden en machten. Ver boven de goden, of wat de wereld voor goden en als goden erkent. Maar we danken u boven alles dat we in uw positie mogen delen. Dat we deel hebben gekregen aan het eerstgeboorterecht van de Heer Jezus Christus. Dat we daarom als het ware gezeten mogen zijn op het gebergte van Ephraim. Wat ons spreekt over het eerstgeboorterecht wat we hebben in hem die als eerste een nieuwe schepping werd. Wij danken u, Vader, dat we aan zijn zegening hebben deelgekregen zoals het evangelie ons leert. We danken u dat we deel hebben aan zijn erfenis, dat we deel hebben aan zijn rechtvaardigheid bovendien. En dat we met hem zullen heersen in de toekomst. Wij danken u, Vader, dat we in hopen zijn zalig geworden en daarom onze verwachting mogen uitstrekken naar de dingen die nog niet gezien worden, maar die door uw woord aan ons werden geopenbaard. Wij danken u voor deze middag, dat we deze dingen mochten overdenken en onze gedachten mochten richten op uzelf. Ons mochten bezighouden met de geestelijke dingen die ons uittillen boven al deze vergankelijke stoffelijke dingen. Wij danken u, Vader, voor deze rijkdom. En we willen elkaar ook bij u brengen voor de komende week, de komende dagen. waarin wij misschien weer gewoon midden in de wereld staan en wel moeten staan. Maar we danken u dat we ten alle tijde verbonden zijn en blijven met u, die ons kracht geeft, die ons uitleidt uit verzoeking en die ons leidt naar de bestemming die u voor ons hebt weggelegd. We danken u, Vader, dat we mogen leven vanuit die zekerheid. De zekerheid van de vergeving van de zonde aan de ene kant, maar ook de zekerheid van de vervulling van uw beloften die u gedaan hebt aan hen die, net als Abraham, geloven in het woord wat u gesproken hebt. We danken u, Vader, dat het woord ons niet oordeelt, maar dat het woord ons deze zegeningen garandeert die vastliggen in Christus. We danken u, Vader, voor die rijkdom. Amen.